Zullen we stil worden voor het aangezicht van de Heer en ja, deze dienst aan hem opdragen? Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, o God? Daarom schouwden de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugels. Zij laven zich aan het vette van uw huis. Gij drenkt hen met de stroom van uw lieflijkheden. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. En ook deze dienst willen we de naam van onze God en Vader boven deze dienst uitroepen. De schepper van hemel en aarde die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het derde en het vijfde couplet zingen. Het derde en het vijfde couplet van 132 uit Johannes de Heer. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen over dit samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor het prachtige lied wat we mogen zingen. Waarin we ons uitstrekken, Heer, naar die stromen van, ja, van zegen, Heer. Heer, en ja, dank u wel voor, ja, voor de belofte, Heer, dat we ook net in uw woord konden lezen, Heer, dat u bent de bron. U bent de bron waaruit we mogen leven, Heer, de bron van het water. En we danken u, Heer, dat die bron geopend werd toen Christus aan het kruis voor ons stierf. Heer, en dat stromen van levend water uit zijn binnenste vloeiden. En dat wij door het sterven van Jezus juist het leven ontvangen hebben. Het leven door de Heilige Geest in ons. En we danken u, Heer, dat u de Heilige Geest naar deze wereld liet komen als de belofte van de Vader, als de trooster, de plaatsvervanger van de Heer Jezus. En we danken u, Heer, dat u door uw Heilige Geest ook vanavond in ons midden wil zijn. Dat u door uw Heilige Geest in ons midden wilt werken. En ja, we weten, Heer, uw woord is ook geïnspireerd door uw Heilige Geest. Kan ook alleen maar uitgelegd worden door uw Heilige Geest. En kan ook alleen maar werkzaam zijn in ons leven door de Heilige Geest. Heer, we hebben uw geest zo nodig en zo willen we bidden, Heer, wilt u een machtig werk onder ons doen vanavond. Wilt u met hen zijn die op afstand of later deze dienst met ons meemaken, wilt u hen zegenen, Heer, en laat hen ook ervaren, Heer, dat wij één gemeente zijn en dat we door Gods geest aan elkaar verbonden zijn tot één lichaam. We willen u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wat is er veel strijd, wat is er veel nood onder onze broeders en zusters. En We danken u, Heer Jezus, zoals we ook vanmorgen erover na mochten denken, dat uw komst nabij is en dat dan de gerechtigheid zal heersen hier op aarde. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn, maar ook heel indrukwekkend. En Heer, dank u wel dat u het laatste woord hebt en ja, wilt u ons zo vanavond een bijzondere zegen schenken. Wilt u onze harten ook openen, Heer. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. En ik wil u vragen, Heer, wilt u uw werk maar vanavond in ons midden doen. Dank u wel, Heer, dat we dat zo aan u mogen vragen. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Het is een lied wat we niet zo heel vaak zingen. Natuurlijk, het gaat over het werk van de Heilige Geest en dan valt het niet mee om daar een aantal goede liederen en met name ook goede teksten in liederen voor te vinden. Er zijn best wel heel wat liederen die je kunt uitkiezen waarvan je zegt, nou die melodie die ligt wel mooi in het gehoor, maar dan ontbreekt het soms weer aan een goede tekst. Maar ik heb wel een heel mooi lied gevonden uit de bundel Johannes de Heer, 863. En misschien is het goed om eerst een keertje te luisteren naar de muziek. Laten we het niet te traag zingen, een klein beetje vlotter. 863, hoe vaak reeds begeerden wij stromen van zegen en baden de Heer om vernieuwing van kracht, maar hebben wij zelf reeds de gave verkregen die God schenkt aan elk die gelovig verwacht. Stromen van kracht, Gods woord heeft beloofd aan elk die gelooft, het water des levens, de stromen van kracht. We zingen hiervan, het zijn zes coupletten, we zingen er vier van. 1, 2, 3 en 6. 1, 2, 3 en het laatste couplet. En misschien is het goed, terwijl we naar het voorspel luisteren, dat we gaan collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte ook in deze rondgang is voor het onderhoud van de gebouwen.
Oh,
stromen van kracht. En als je zo naar de eerste gemeente kijkt, waar de Heilige Geest uitgestort werd, dan was het als het ware een grote, sterke bergstroom vol helder water die niet meer te stuiten was. En wat is het mooi als je dat als gemeente mag ervaren, maar wat is het belangrijk dat je dat ook in je persoonlijk leven mag ervaren. Dat, ja, zoals Petrus op een gegeven moment zei, ik kan niet meer ophouden, ik moet er wel van vertellen. Want dat wat in mij is, dat is veel krachtiger dan alle tegenstand die in de wereld is. Wat is het belangrijk dat wij de volheid van de Heilige Geest ook in ons leven mogen ervaren. En daarom is het heel belangrijk dat wij vanuit de Bijbel leren wat de Bijbel zegt over het werk van de Heilige Geest. Er is ontzettend veel misverstand over, heel veel verschillende gedachten over. Ik wil u nogmaals wijzen op het boekje Geestelijke Verleiding in de Eindtijd. Er ligt nog een stapeltje. U kunt deze boekjes kopen voor net geen tientje, maar het is een Bijbelstudieboekje. En dan hebt u alles mooi op een rijtje. En dan kunt u deze avonden, die vier avonden nog eens een keer rustig doornemen thuis, met het boekje erbij, met een cd erbij. Zeker de moeite waard. Vanavond gaan we het dus met elkaar hebben over charismatische verleiding. We hebben het over de bron van verleiding gehad, de oorzaak van verleiding, het werkterrein waar de verleider ook werkt, de soorten van verleidingen. De vorige keer hebben we het gehad over theologische verleidingen en hoe we eigenlijk heel veel verleiding hebben door theologen. En vanavond willen we het gaan hebben inderdaad over charismatische verleiding en op welke manier men over de Heilige Geest soms denkt. Misschien is het goed om als inleiding een klein stukje te lezen uit Johannes hoofdstuk 16... Johannes hoofdstuk 16, waar de Heer Jezus iets zegt over het werk van de trooster. Johannes 16, vers 12. Ik bedoel vers 5 tot en met 15. Vers 5 tot en met 15. Johannes 16, vers 5 tot en met 15. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de troost niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeg ik, hij neemt uit het mijne en hij zal het u verkondigen. Het allereerste wat belangrijk is, als we het hebben over het werk en over de persoon van de Heilige Geest, dat is dat de Heilige Geest niet zomaar enthousiasme is, kracht is, blijdschap is. Maar dat de Heilige Geest in de Bijbel duidelijk voorgesteld wordt als een persoon. We lezen hier elke keer weer, als u kijkt in vers 13, hij zal niet uit zichzelf spreken. Hij zal spreken wat hij hoort. Hij zal u de toekomst verkondigen. Dus daar staat niet het, maar hij. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is een persoon die je kunt bedroeven, die je tegen kunt staan, die, Ananias en Safira, waar staat, jullie hebben de Heilige Geest bedrogen. Je kunt met de Heilige Geest omgaan als een persoon. De Heilige Geest is een persoon en ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat weten. In heel veel gemeenten wordt de Heilige Geest veel meer gezien als een werkende kracht. Maar dan doe je de Heilige Geest heel veel tekort. De Heilige Geest is eigenlijk God zelf. God zelf die door de Geest naar deze wereld gekomen is, de Heer Jezus zelf. Het tweede wat heel belangrijk is, wat ik over het werk van de Heilige Geest wil zeggen, dat is dat, ja, wanneer ontvang je nou de Heilige Geest? Wanneer ontvang je de Heilige Geest? Sommige gemeenten die zeggen, nou, er is een verschil tussen wanneer je tot bekering komt en wanneer je tot wedergeboorte komt. En dan hebben ze heel vaak het idee van, je draait eerst een tijd mee, je bent wel gelovig, maar dan komt er later pas het moment dat je de Heilige Geest pas ontvangt. Nou, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat wanneer je tot geloof in de Jezus Christus komt, op datzelfde moment ontvang je de Heilige Geest en niet even later. Wanneer, en dat staat bijvoorbeeld in de Efezebrief. In de Efezebrief staat heel duidelijk dat wanneer je gelooft in de Jezus, dan ontvang je de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13. En niet een poosje later. En het is heel belangrijk om te zien wat de Heilige Geest doet. Als u even kijkt in Johannes 16, wat we net met elkaar gelezen hebben, daar zien we het eerste werk wat de Heilige Geest doet. Het allereerste werk wat Gods Geest in ons leven doet, kunt u vinden in vers 8. Daar staat, hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als Gods Geest in ons persoonlijk leven, in onze gemeente werkt, dan is het heel vaak zo dat Gods Geest eerst laat zien wie wij zijn. En ons duidelijk maakt dat we voor God zondig zijn, schuldig staan. En dat niet alleen, maar de Heilige Geest laat ons ook de rechtvaardigheid van God zien, de heiligheid van God. En dan tegelijkertijd staat er van oordeel onze verlorenheid. Dat is het eerste werk van de Heilige Geest. Als je kijkt, en, nou die heb ik wel eens bestudeerd, een aantal opwekkingen, bijvoorbeeld de opwekking in Putten, of de opwekking in Wales, de opwekking nou ja, in de jaren 80 hier in Nederland. Dat is heel vaak zo dat deze opwekking begint met dat mensen ineens ontdekken hoe het fout is in hun eigen leven. Dat doet Gods Geest. Gods Geest openbaart als het ware jezelf en je komt jezelf tegen. En dan is het zo belangrijk dat je dat weet dat het eerste werk van Gods Geest is, hij overtuigt ons van zonde. Waar wij vandaag de dag steeds meer mee te maken hebben, dat is dat gemeenten bepaalde programma's hebben, evangelisatieprogramma's, vaak ook een 7-stappen plan, waarin mensen op een gegeven moment heel duidelijk aangegeven wordt van, God houdt van je. God heeft een plan met je leven. Je bent waardevol. En als jij je leven aan God geeft, dan moet je eens weten hoe dat met jouw leven, dat jouw leven op de rails komt. Geef God je leven en je leven zal slagen. En dan is het heel vaak dat mensen dan wel gaan geloven in God, dat God bestaat. In de kerk komen, meezingen. Maar ze zijn nooit tot het besef gekomen dat ze een zondaar zijn. En vanuit hun zondige situatie blijven ze altijd dezelfde. We hebben het daar vorige week zondagmorgen over gehad. Ze blijven altijd dezelfde. Ik weet nog heel goed dat ik eens een keer een evangelisatiedienst moest leiden in een hele grote gemeente. En toen zeiden de broeders, broeder Niemeyer, praat alsjeblieft niet over zonde. Maar praat alleen over de liefde van God. En praat over alles wat God wil, maar niet over zonde praten. Niet over oordeel praten, niet over de heiligheid van God. Dat stoot alleen maar af. Daar jaag je alleen maar mensen mee weg. Nou, ik denk dat je dan het werk van de Heilige Geest tegenstaat. Want je hebt de Heer Jezus alleen nodig als je weet dat je ziek bent. Want de Heer Jezus is een heiland. De Heer Jezus is een geneesheer. En je hebt alleen een geneesheer, een heiland nodig als je weet dat je ziek bent. Als je weet dat je ja, een heelmeester nodig hebt om je te genezen van je kwalen. En daarom het allereerste werk van de Heilige Geest is dat je aan jezelf ontdekt wordt dat je een zondaar bent. En dat je schuldig staat tegenover God. Dat is het eerste. Het tweede, als je dan kijkt in het 13e vers, daar zie je heel duidelijk van de Heilige Geest, het middelste stukje daar staat, want hij zal niet uit zichzelf spreken. Dat wordt gezegd over de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt niet uit zichzelf. Dat betekent, alles wat de Heilige Geest spreekt, dat kun je terugvinden in het woord van God. Soms, dat is een tijdje geleden, stond in de krant dat er een voorganger een profetie van God gekregen had. En deze voorganger zei, die profetie is dat een man rustig meerdere vrouwen mag hebben. En die pleiten voor polygamie. Want de geest heeft me dat geopenbaard. Nou, dat is mooi. Maar dan denk ik van, spreekt de geest dan buiten het woord van God om? Want de Bijbel leert ons dat God aan Adam hoeveel vrouwen gaf? 1 vrouw. Man en vrouw. En die twee zijn 1. En God heeft polygamie nooit goedgekeurd. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. En dat heb je wel meer, dat mensen allerlei profetieën hebben en de geest zegt dit en de geest zegt dat. Hè, en dat mensen opstaan in de gemeente en zeggen, ik heb een profetie. Dit is het woord van de Heer. En dan wordt die profetie uitgesproken en dan denk ik wel eens van, waar staat dat? Kun je dat terugvinden in de Bijbel? Want de geest spreekt nooit uit zichzelf. Maar al wat de geest hoort, he, de Heer Jezus zegt, alles wat hij van mij gehoord heeft, dat zal hij spreken. Hij zal dus nooit uit zichzelf spreken. Dus elke profetie, alles wat de geest van God zegt, dat moet je terug kunnen vinden in het woord van God. En de geest van God kan dus wel bepaalde stukjes uit de Bijbel onderstrepen. Helder voor ons brengen. En dat het gaat spreken tot ons. Dat is het tweede wat heel belangrijk is over het werk van de Heilige Geest. Derde, dat kunt u vinden aan het einde van het 13e vers. Daar staat, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. De geest van God verkondigt voor ons de toekomst. Ik heb het wel eens gezegd, we hebben ook te maken vandaag met de geest van de antichrist. En de geest van de antichrist bereidt deze wereld voor op de komst van de antichrist. En als je ziet in alles wat er gebeurt om je heen, op financieel gebied, op politiek gebied, op godsdienstig gebied, op de een of andere manier zie je dat alles voorbereid wordt voor die ene grote wereldleider. Die zowel de economie als de politiek als de religie allemaal zal gaan leiden. En dat doet de geest van de antichrist. De geest van de antichrist bereidt de mensen voor op de komst van de antichrist. Maar de geest van God, de geest van Christus, bereidt ons voor op de komst van Christus. Om hem te ontmoeten. En hij maakt ons klaar voor onze ontmoeting met hem. En dat is het werk van de Heilige Geest. Vandaag ook onder ons. Zoals we ook bijvoorbeeld vanmorgen de dienst hadden, dan is het mijn gebed dat de geest van God ons als gemeente klaarmaakt, heiligt, reinigt, om de Heer Jezus straks te mogen ontmoeten. Dat is een heel belangrijk werk van de Heilige Geest. En dan snap ik het niet met mijn boerenverstand, dat er allerlei opwekkingsbewegingen zijn, megakerken waar men zegt er is een grote opwekking. En als je in deze kerken of deze bewegingen zegt, de Heer Jezus die komt spoedig terug, dan zitten ze je met ogen aan te kijken als schoteltjes. En dan zeg je, joh, waar heb je het eigenlijk over? Absoluut geen verwachting naar de komst van Jezus. En dan vraag ik me wel eens af, welke geest is dat dan? Want de geest van God vertelt ons de toekomst. Bereidt ons voor op de toekomst. En dan als laatste staat hier in het 14e vers, het werk van de Geest van God, we hebben dus gezien het overtuigen van zonde, het spreken niet uit zichzelf, maar vanuit het woord van God. Ten derde, hij verkondigt onze toekomst. En ten vierde staat er, hij zal mij verheerlijken. En het woordje verheerlijken, dat heeft eigenlijk te maken met hij zal mij verklaren of zichtbaar maken. Hij zal laten zien, de Geest van God laat zien wie Jezus is. En dat is zo ontzettend belangrijk dat de Geest van God ons niet afleidt op allerlei andere dingen die gebeuren. Allerlei tekenen en wonderen en dit gebeurt. Maar dat de Geest van God maar één doel heeft, te laten zien wie Jezus is. Dat staat hier in Johannes 16. Dat is het werk van de Geest van God. De Geest van God laat ons zien wie Jezus is. En de Geest van God ontvangen we zodra wij tot het geloof in de Jezus komen. Nou is het best wel heel, ja, daar heb je wel eens mee te maken gehad, dat er in bepaalde kringen wel eens mensen die niet gelovig zijn, die absoluut niet gelovig zijn, die zoekende zijn, dat aan hen gevraagd wordt van, joh, wil je dan niet de Heilige Geest ontvangen? Kom dan maar naar voren. En dan komen ze naar voren. En dan wordt hen de handen opgelegd. Dan wordt er over hen gebeden. En dan op de een of andere manier voelen ze iets in hun leven. En dan zeggen ze, nou hebben we de Heilige Geest ontvangen. Terwijl ze niet hun knieën gebogen hebben en hun zonde beleden hebben. En gevraagd hebben of de Jezus hen wilt reinigen van al hun zonden. En deze mensen hebben als het ware de Heilige Geest ontvangen zonder bekering. En dan is het best wel eens goed om je af te vragen, wat voor geest ontvangen deze mensen? Ik weet bijvoorbeeld van de bekende dominee Orlando Bottenblij, een hele goede kennis van mij, die wel eens in een samenkomst geweest is, waar mensen uitgenodigd werden om naar voren te komen, om de gave te ontvangen van het spreken van vreemde talen. En ik hoorde het hem nog zeggen tegen mij. Hij zei, ik ben met deze mensen mee naar voren gegaan. En er werd gebeden dat wij die gave van het spreken in vreemde talen mochten ontvangen. En hij zei, het is heel gek, maar ik was in die grote groep met mensen opgenomen. Je voelt je als het ware één met hen. En op een gegeven moment voelde ik vanuit mijn voeten een bepaalde elektrische lading als het ware omhoog trekken. En hij dacht bij zichzelf, dit is niet goed. Want dit komt van onder naar boven. En hij is hard weggelopen. Nou, dit zijn krachten. Als het ware sferen. Het heeft ook met een stukje massahypnose te maken. Waar mensen gewoon onder een bepaalde invloed komen. Dingen gebeuren met hen die absoluut niet bijbels zijn. En daarom is het zo belangrijk om juist in die charismatische verwarring te weten wat is van God en wat is nou niet van God. En het ontvangen van de Heilige Geest is heel duidelijk het resultaat van je bekering. Dat je de Heer Jezus aanvaard hebt. En dan ontvang je de Heilige Geest. En ja, de Heilige Geest ontvangen betekent letterlijk dat God zelf en Gods Zoon door God de Heilige Geest in ons leven komen wonen. Waardoor je een kind van God wordt. Dan ontvang je het goddelijk leven in je. En het ontvangen van de Heilige Geest staat gelijk aan wedergeboorte. Al zo staat het heel duidelijk in de Romeinenbrief. Als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Je kunt alleen door de geest van God opnieuw geboren worden. Is dat niet hetzelfde als wat de Jezus tegen Nicodemus zei? De wind waait waarin hij wil. Zo is een ieder die uit de geest geboren wordt. Er is dus niemand die wedergeboren is die de geest van God niet heeft. We hebben allemaal de geest van God ontvangen op het moment dat we opnieuw geboren werden. Nog een aandachtspunt, wat we heel goed in de gaten moeten houden. Er wordt in bepaalde liederen en ook in bepaalde gemeenten steeds gebeden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Heer, wilt u alstublieft een nieuwe uitstorting geven van uw geest? Het komt heel geestelijk over. En heel mooi. Maar de Bijbel leert ons dat er maar één uitstorting van de Heilige Geest was. En dat was in Jeruzalem, op de Pinksterdag. Net zoals dat er Jezus één keer voor ons gestorven is. Hij is één keer voor ons opgestaan. Hij is één keer naar de hemel gegaan. Is het feit van de uitstorting van de Heilige Geest een eenmalig Godswonder. Dat de Heilige Geest uitgestort werd hier op aarde. En die uitstorting van de Heilige Geest, die is geweest. En daar moeten we niet opnieuw om vragen. Want het is een eenmalig heilsfeit. Dan zou God het opnieuw moeten doen. Het is een heel belangrijk eenmalig heilsfeit. Het is wel zo dat wij kunnen vragen, Heer, wij willen opnieuw deel krijgen aan die uitstorting. Maar die uitstorting van de Heilige Geest, die is geweest. En ja, als er liederen gezongen worden van Heer, geef een uitstorting van uw Heilige Geest, wilt uw Heilige Geest opnieuw over ons uitstorten, dan vraag je eigenlijk een tweede Pinksterfeest. Maar dat Pinksterfeest, dat is geweest. En dat mogen we vieren en daar mogen we deel aan krijgen. Het is het heilsfeit wat vervuld is. Nog een heel belangrijk punt, een aandachtspunt waar heel veel verwarring over is. Er wordt heel vaak gesproken over de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is eigenlijk van, ja, dat moet iedere christen op een gegeven moment meegemaakt hebben. Je bent eerst christen, je leeft met de Heer. En dan komt op een gegeven moment, nadat je een tijd een kind van God geweest bent, zoals we net ook gezongen hebben in dat lied van dat het leven, het christenleven een beetje teleurstelt, dat het niet zo vrucht draagt, en dat je denkt van, nou, is dit het nou eigenlijk? En dan kom je op een gegeven moment in een dienst en dan zie je allemaal mensen heel blij en vol en denk je van, dat heb ik nou nodig. En dan word je naar voren genood. En dan bidden ze om de doop met de Heilige Geest. En ja, en dat is het dan. En als bewijs dat je met de Heilige Geest gedoopt bent, dan wordt eigenlijk van je verwacht, ja, en dan ga je ook in andere talen spreken. Dus die doop met de Heilige Geest is als het ware de, mag ik het zo zeggen, de slagroom op de koffie. En dan is het pas echt. Is dat zo? Nou, het is natuurlijk heel verleidelijk. Het is natuurlijk heel verleidelijk als je op een gegeven moment een christenleven leidt waarvan je zegt, nou, ja, ik had er eigenlijk meer van verwacht. Het stelt een beetje teleur. En in die gemeente hier, in de schuilplaats zingen ze van die Johannes de Heerliederen. Nou, dat vind ik helemaal niet enthousiast genoeg. En ik wil toch wel een beetje meer. En dan komen echt mensen naar je toe die zeggen, joh, er is veel meer. Er is veel meer blijdschap, veel meer kracht. Ja, dat wil toch iedereen? Nou, dan ga je dat zoeken. En dat ga je dan in zulk soort kringen vinden. Maar weet u, er staat in de Bijbel, wat is de doop met de Heilige Geest? De doop met de Heilige Geest is het moment, ja, misschien wel goed om dat even op te slaan. Dat staat in 1 Korinthe hoofdstuk 12. In 1 Korinthe hoofdstuk 12, daar staat, in vers 12 en 13, 1 Korinthe 12, vers 12 en 13. Dat is trouwens het enige vers in de Bijbel die een uitleg geeft over de doop met de Heilige Geest. Verder kun je nergens in de Bijbel een uitleg vinden van wat is nou de doop met de Heilige Geest. In 1 Korinthe 12, vers 12 en 13 staat, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. Op welk moment werd u lid van het lichaam van Christus? Gebeurt dat pas later? Mensen, dat gebeurt op het moment van je wedergeboorte. Op het moment van je wedergeboorte word je lid van het lichaam van Christus. En dat is ook de reden, dan moet u goed luisteren, de reden waarom dat je nergens in de Bijbel één tekst tegenkomt, waarin Paulus, Petrus of Johannes ons oproept om ons uit te strekken naar de doop met de Heilige Geest. Nergens wordt dat verlangen naar die doop van de Heilige Geest in de Bijbel ons meegegeven. Daar wordt ook niet voor gebeden. Wel een verlangen naar de vervulling van de Heilige Geest. Maar nergens worden we in de Bijbel opgeroepen om ons uit te strekken naar de doop met de Heilige Geest. Waarom? Omdat iedere christen die doop met de Heilige Geest meegemaakt heeft. Wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. Wij zijn lid geworden van het lichaam van Christus. Dat is gebeurd. En daar hoeven we ons niet naar uit te strekken. Nee, het wordt vaak verward met een andere term. Wij mogen ons wel uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. En die vervulling met de Heilige Geest is alleen mogelijk, en dat is ook een opdracht, wordt vervuld met de Heilige Geest. Die vervulling met de Heilige Geest is alleen mogelijk als we leeg worden van onszelf en ons laten vullen met Hemzelf. En daar hoeven helemaal geen capriolen of allerlei toestanden voor plaats te vinden. Helemaal niet. Daar mogen we onszelf heel eenvoudig, als wij het verlangen hebben van: Heer, wilt u ons vullen? Wilt u mij gebruiken in uw dienst? Dan zal hij dat zeker doen. Als je dat verlangen uitspreekt en je bent bereid om bepaalde dingen die de vervulling van de Heilige Geest in de weg staan. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ik had een tijdje geleden hier een glas met water. Stond helemaal vol, tot aan de rand toe vol. En toen heb ik er een grote zwarte steen in gedaan. En wat gebeurde er toen? Al het water stroomde er overheen. Doordat die zwarte steen erin ging, moest er heel veel water uit. Waar het een zit, kan het andere niet zitten. En dat is zo belangrijk. Er zijn zoveel andere dingen waar we ons leven mee vullen. En overal waar die dingen zitten, kan de Heilige Geest niet komen. Als we bereid zijn om die dingen op te ruimen uit ons leven en te vragen: Heer, wilt u ons leven vullen en reinigen? Dan zal hij ons zeker vullen met de Heilige Geest. Er is nog een heel belangrijk iets. We hebben het gehad over het ontvangen van de Heilige Geest, over het werk van de Heilige Geest, over de persoon van de Heilige Geest. We hebben het gehad over de uitstorting van de Heilige Geest, over de doop met de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest. Dat moet je niet allemaal maar op één hoop gooien. Dat zijn hele specifieke onderdelen van het werk van de Heilige Geest. Waar heel veel christenen als het ware één pot nat van gemaakt hebben. En helemaal niet het onderscheid daarvan kennen. Er zijn nog drie dingen die ik daarover wil zeggen. Je hebt ook nog in de Bijbel sprake over de zalving van de Heilige Geest. Laten we één tekst erover lezen in 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 1. In 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 21. In 2 Korinthe 1 vers... Ja, misschien vers 20 te beginnen. 2 Korinthe 1 vers 20. Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja, daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, dat is de Heer Jezus, is de gezalfde, de Messias, en dat staat er, en ons heeft gezalfd. Niet ons wil zalven, of ons misschien in de toekomst, nee, ons heeft gezalfd. En wie is dat ons dan? Daar noemt Paulus zichzelf met de gemeente in Korinthe. En de gemeente van Korinthe, die christenen in Korinthe, waren nou niet de makkelijkste christenen hoor. Dat waren christenen die nog wel eens ruzie maakten. En ook nog wel eens zeiden: wie is de belangrijkste? Dat waren soms een beetje sectarische christenen, van ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Petrus. Het waren christenen die niet zo gegroeid waren in hun geestelijk leven. En toch zegt Paulus, en ons heeft gezalfd is God, die ook zijn zegel ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. U weet, zalving heeft te maken met roeping. Zoals God profeten zalfde, of koningen zalfde, priesters zalfde, en riep in zijn dienst, broeders en zusters, zoals wij hier zitten, u heeft allemaal een zalving van de Heilige Geest gekregen. Maar natuurlijk, als je lid wordt van het lichaam van Christus, dan ben je een plekje in dat lichaam. En de een is een hand, de ander is een oor, de ander is een mond, de ander is een oog, de ander is een voet. We hebben onze taak gekregen in het lichaam van Christus. En voor die taak hebben we precies alles gekregen wat nodig is om God te kunnen dienen. En dat is het werk van de Heilige Geest. God heeft u speciale gaven gegeven waarmee u God kunt dienen. En dan moet u niet aan mij vragen, nou wat voor gaven heb ik dan? Dat weet ik niet. Dat is een zaak tussen u en de Heer. Dat gaat de Heer u duidelijk maken. Als u bereid bent om hem te willen dienen. God heeft u gezalfd. En dat staat letterlijk in de Johannesbrief. En die zalving die gij ontvangen hebt, blijft op je. God wil je gebruiken. God wil je gebruiken en hij heeft je gezalfd. En hij heeft jou gaven gegeven. Maar het is wel heel belangrijk dat deze zalving van de Heilige Geest voorafgegaan wordt door de vrucht van de Heilige Geest. De vrucht van de Heilige Geest, u kunt dat lezen in Galaten 5, vers 22, is liefde en blijdschap en vrede, langmoedigheid en zelfbeheer. Ga zo maar door. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Heilige Geest gaat over dat wat we zijn. Wie we mogen zijn. De zalving of de gaven van de Heilige Geest gaan over dat wat we mogen doen. En wat is nou het belangrijkste? Waar begint het mee? Met wat je bent. En vanuit dat wat je bent, mag je de Heer gaan dienen. En nou komen we bij een heel belangrijk onderwerp aan het einde van deze. Ja, je noemt het eigenlijk een stukje pneumatologie, noem je dat. De leer over de Heilige Geest. Heel belangrijk, vooral in deze tijd waarin zoveel namaak is. Zoveel ernaast liggen. En dat je soms wel eens denkt, ja, ben ik nou gek of zijn zij nou gek? Maar dat je heel duidelijk weet van, wat leert de Bijbel ons over het werk en over de persoon van de Heilige Geest? En dan komen we bij twee dingen waar met name heel veel verwarring over is. En we hebben het daar op de dinsdagavond kring ook wel eens een keer over gehad. En dan gaat het met name om de tekengaven. En als het gaat over de tekengaven, dan gaat het over de gaven van genezing, gebedsgenezing. En dan gaat het over de gaven van het spreken in vreemde talen. En ga nou echt niet denken dat ik teuge ben, dat ik tegen al deze gaven ben, helemaal niet. En wij kunnen het werk van de Geest van God niet zomaar in ons eigen straatje passen. Zo van, zo staat het in de Bijbel en zo moet het precies. Want de Geest van God, hè, we lezen in de Bijbel, het is de wind en je weet niet waar die vandaan komt en waar die heen gaat. We kunnen het werk van de Geest niet zomaar in onze theologische kadertjes zo plaatsen. Zo van, en zo werkt het. Helemaal niet. Maar het is wel heel belangrijk om te kijken wat, nogmaals, de Bijbel hierover leert. En ik wil u heel eenvoudig een paar aanwijzingen hierover geven. We hebben de Korinthebrief voor ons. Als u even kijkt in 1 Korinthe 14, dan wordt er iets gesproken, iets geleerd. Dat is ook weer het enige vers in de Bijbel die ons uitlegt wat het spreken in vreemde talen eigenlijk inhoudt. 1 Korinthe 14, daar staat door lieden, in de wet staat geschreven, in het Oude Testament, en dat is in Jesaja 28, als u een Bijbel hebt met verwijsteksten, dan kunt u dat kleine versje eronder vinden. Jesaja 28, maar goed, het wordt hier aangehaald door Paulus. In de wet staat geschreven door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Daarom zijn de tongen of de vreemde talen, zoals de Statenvertaling steeds aangeeft, die heeft het nooit over tongen, maar altijd over vreemde talen. Daarom zijn de vreemde talen een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Profetie, als het ware het woord van God, is voor de ongelovigen. Is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Nou, hier staat dus dat het teken van de vreemde talen is voor de ongelovigen. Heel veel, en wat ik ook net zei, heel veel gemeenten die zeggen als jij in vreemde talen kunt spreken, dat is een teken dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Het is als het ware een teken van geestelijke volwassenheid, dat je geestelijk op een hoog niveau bent, dat je geestelijk gegroeid bent, dat je dicht bij de Heer leeft. Dat zijn mensen die in vreemde talen kunnen spreken. Als je dat niet kunt, nou ja, dan leef je nog een klein beetje onder je niveau. Ja? Dat wordt vaak gezegd. Maar hier staat heel duidelijk, het is niet een teken voor gelovige mensen. Het is juist voor ongelovigen. En weet u, hier staat dat het spreken in vreemde talen, daar staat ik zal spreken tot dit volk. In vreemde talen. Tot welk volk? Tot welk volk? Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk, zegt Jesaja, spreken. Het kan niet anders dan dat hier gesproken wordt over Israël. En dat werd ook gedaan in Handelingen 2, toen de Heilige Geest uitgestort werd. Toen waren er allemaal Joden bij elkaar in Jeruzalem van allerlei verschillende landen. Die allemaal in die verschillende landen geboren waren. Die spraken die talen vloeiend. En ineens, die vissers uit Galilea, die misschien zelf niet eens konden schrijven, en een klein beetje konden hakkelen, hun eigen taaltje, die begonnen ineens in het Latijn te praten. En in het Farsisch, in het Persisch. En in de taal van Egypte. Ze spraken allerlei vreemde talen, tot dat Joodse volk. En toen zeiden de Joden van, ze hebben zeker te veel zoete wijn gedronken. Ze wisten er geen raad mee. Maar hier heeft God een teken gegeven aan het Joodse volk. Zodat het Joodse volk tot inzicht zou komen van, dit is Gods geest die uitgestort is. Maar ze hebben het niet aanvaard. En heel duidelijk staat hier dat het spreken in vreemde talen is een teken voor het Joodse volk. God wilde aan het Joodse volk duidelijk maken op dat moment dat de geest van God uitgestort werd. En dat de geest van God niet alleen uitgestort is voor Israël, maar dat hun God alle talen van de wereld spreekt. En vanaf dat moment zie je dat het evangelie niet alleen in Jeruzalem, maar Judea, Samaria, tot aan het uiterste der wereld. God wilde hier een teken geven dat het evangelie voor alle volkeren bestemd is. En dat heeft God aan Israël toen duidelijk gemaakt. Trouwens, het is heel goed om te weten dat er één boek is in de Bijbel waarover gesproken wordt de vreemde talen. En dat is alleen de Korinthebrief. In geen enkele brief in de Bijbel lees je iets verder over het spreken in vreemde talen. Waarom? Paulus zegt, voor de Joden ben ik een Jood geworden. Voor de Grieken ben ik een Griek geworden. En juist daar in Korinthe, daar woonde een hele grote gemeenschap Joden. Omdat daar een belangrijk handelscentrum was. En overal waar gehandeld wordt, daar zijn de Joden aanwezig. Er waren twee havens, een Aziatische haven en een West-Europese haven. En daar waren zoveel Joden. En we lezen van Paulus dat hij jaren onder het Joodse volk daar gewerkt heeft. Met name in de Korinthe-gemeente. En er waren heel veel Joden. En vandaar dat er staat dat Paulus heel veel, ook in die Korinthe-gemeente, het heeft over het spreken in vreemde talen. Om het Joodse volk te overtuigen dat ze de Heer Jezus nodig hadden. En dan het tweede, wat ik nog wil zeggen over deze tekengaven. We moeten niet vergeten, en misschien even een tekst opslaan in 1 Korinthe 1. In 1 Korinthe 1, daar staat. In 1 Korinthe 1, vers 22. 1 Korinthe 1, vers 22, daar staat. Immers, de Joden verlangen tekenen. Kent u dat stukje uit de evangelie dat de Joden tegen de Jezus zeggen in Johannes 6? Geef ons toch een teken. Mozes gaf ons brood uit de hemel. Geef ons toch een teken. En dan staat er letterlijk, opdat wij zien en geloven. Dat is Joodse volk. Geef ons een teken dat we zien en geloven. Nou, als God zich bemoeit met het volk van Israël, is het heel vaak op een zichtbare manier. Wat heeft God dat volk niet omringd met zichtbare tekenen en wonderen? Elke keer weer opnieuw. En ook in de toekomst, als Israël tot geloof komt, hoe zullen ze tot geloof komen? Als ze hem zien. Dan komt Israël tot geloof. Nou, er staat, en de Grieken, die zoeken wijsheid. Nou, kijk, als Paulus met het Joodse volk te maken kreeg, gebeurde er tekenen en wonderen. Toen hij in Athene kwam op de Areopagus, op de Acropolis voor de Areopagus, heeft Paulus toen tekenen gedaan? Nee, toen sprak hij in wijze woorden. Toen zei hij, ja, ik heb gezien hoeveel afgoden, hoeveel tempels jullie hebben. Maar ik heb één tempeltje gezien voor de onbekende God. Nou, die God verkondig ik jullie. En dan gaat Paulus, en dan heeft Paulus het over de dichters van de Grieken. Dan staat Paulus daar als een filosoof. En dat kon hij ook, want Paulus had heel veel gestudeerd. En als een wijsgeer wilde hij de mensen in Griekenland winnen voor het evangelie. Dus voor de Joden tekenen, wonderen, zichtbaar maken. Voor de Grieken wijsheid. En met name de Colossensebrief kun je heel veel lezen over de wijsheid van Christus. Maar dan staat er, doch wij prediken een gekruisigde Christus. Nou, dat is voor de Joden een aanstoot. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor ons, zegt Paulus, een kracht God. Wij prediken een gekruisigde Christus. En dat is het evangelie. Nou, en dan zie je heel duidelijk dat het Joodse volk, die wilde graag tekenen zien. En ze hebben die tekenen ook gekregen. Ze hebben het. God heeft zich ook zichtbaar aan hen geopenbaard. Maar je ziet het heel duidelijk. En misschien zegt u van, oh, maar jij bent een erge ongelovige. Maar je ziet het heel duidelijk dat de tekenen en wonderen rondom dat Joodse volk enorm veel aanwezig waren. Tot het moment van 70 na Christus, dat Jeruzalem verwoest werd en het Joodse volk over de hele wereld verspreid werd en het Joodse volk als het ware ophield zichtbaar te bestaan. Weet je wat je dan krijgt? Moet je maar eens lezen in de Timotheusbrief. Aan het einde van de Timotheusbrief, in 1 Timotheus 5, Paulus die zoveel mensen genezen heeft, die zoveel krachten gedaan heeft, te midden van het Joodse volk. En dan lees je uiteindelijk van 1 Timotheus 5 vers 23... dat Paulus tegen Timotheus zegt, 1 Timotheus 5 vers 23, drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Nou, Paulus die had altijd een arts bij zich. Dat was Lucas. En Lucas had misschien wel tegen Paulus gezegd: je moet Timotheus maar zeggen dat hij een beetje wijn af en toe moet drinken. Dat is goed voor zijn maag. Maar waarom is Paulus dan niet naar Timotheus gegaan? Waarom heeft Paulus niet zijn handen op Timotheus gelegd? Zou Timotheus te weinig geloof gehad hebben? Zou hij te weinig geloof gehad hebben? Ik denk het niet. Zou er iets misgegaan zijn in het geestelijk leven van Paulus? Ik denk het niet. Maar ik weet wel dat er heel wat veranderd is in die tijd. Dat het Joodse volk als het ware weg was. En dat God zich aan de gemeente van Jezus Christus op een andere manier openbaart dan aan het volk van Israël. Niet meer door tekenen en wonderen in de eerste plaats, zeg ik, maar in de eerste plaats door het woord van God. Nog een voorbeeld. Kijkt u in de tweede Timotheusbrief, het laatste hoofdstuk, 2 Timotheus 4 vers 20. 2 Timotheus 4 vers 20, daar staat: Erastus is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek achtergelaten. Hoe is het mogelijk, Paulus? Hoe kun je dat doen? Je eigen medewerker, waar je zoveel mee gewerkt hebt, laat je ziek achter. Kon je hem dan niet genezen? Nou, je ziet, ik wil helemaal niet meer hiermee zeggen dat het geloof van Paulus hier minder geworden is. Maar je ziet dat God op een andere manier ging werken. Niet meer zozeer op een zichtbare manier, maar mensen, zoals de Heer Jezus zegt tegen Thomas. Broers en zusters, onthoud het goed. De Heer Jezus zegt tegen Thomas: Thomas, omdat je mij gezien hebt, heb je het geloofd. Je wilde zo graag je handen in mijn zij leggen en mijn vingers, mijn wonden in. Maar dan zegt de Heer tegen Thomas, maar zalig zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. Er zijn heel veel mensen steeds bezig dat hun geloof, en dan zeggen ze als er allerlei dingen gebeuren, tekenen, wonderen, dan zeggen ze: het geloof werkt. Dat is pas het echte geloof. Maar het echte geloof hoeft niet steeds bevestigd te worden met tekenen en wonderen. Want als het geloof steeds bevestigd moet worden met tekenen en wonderen, dan is het geen geloof meer. Dan is geen geloof meer, maar dan is het zien en eigenlijk geen geloof. Een paar dingen die heel belangrijk zijn nog hierover. Toen de apostelen, en je leest heel vaak, door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen. Door de handen van de apostelen. Toen de apostelen het evangelie van Jezus Christus verkondigden, broeders en zusters, onthoud alstublieft, toen was alleen dit stuk van de Bijbel, dat was er. En dat andere stuk, het hele Nieuwe Testament, moest nog geschreven worden. En als de apostelen spraken over de Heer Jezus en over de gemeente, en dat heidenen, dus niet Joden, ook samen met de gemeente, met Joden één gemeente vormen, dan konden die Joden naar de apostelen toe gaan en zeggen: waar staat dat? Waar staat het in de Bijbel? Ja, dat moet nog geschreven worden. Dat moet, ja zeg. Zo ken ik er nog wel heel wat. En toen heeft God het woord van de apostelen bevestigd door tekenen en wonderen. Maar de Bijbel is nu klaar. De Bijbel is nu compleet. En de Bijbel, het woord van God, hoeft niet meer bevestigd te worden door tekenen en wonderen, want het is het woord van God. En we worden opgeroepen in de Bijbel om het woord van God te gaan geloven. En dat hoeft niet meer ondersteund te worden door tekenen en wonderen. Dat is een heel belangrijk punt. Tweede belangrijke punt is, dat toen de Heer Jezus, of toen de Heilige Geest net uitgestort werd, toen heeft Petrus een toespraak gehouden. En die lijn die gaat door het hele boek Handelingen, tot Handelingen 28. Want weet u dat tot Handelingen 28 Paulus eerst steeds naar het Joodse volk gaat, naar de synagoge gaat en bewijst dat Jezus de Christus is. En aan het einde van Handelingen 28, dan is het dat Paulus zegt: En nou ga ik niet meer naar de Joden, maar nou ga ik naar de heidenen. Nou ga ik naar de heidenen. En dat gebeurde in Rome. En weet u, als het evangelie verkondigd wordt, zolang het evangelie verkondigd werd aan het Joodse volk, werd door Paulus nog steeds het evangelie van het koninkrijk verkondigd. Jezus is de Messias. Er staat zelfs dat Petrus in Handelingen 3 zegt aan het Joodse volk, als jullie nu tot bekering komen, als jullie nu de Heer Jezus, de Messias, aanvaarden, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dat zei Petrus letterlijk, u kunt het lezen in Handelingen 3, dan zal Jezus terugkomen. En dan zal hij zijn koninkrijk hier op aarde oprichten. En dan wordt het vrederijk. De Heer Jezus zond de apostelen uit met de boodschap, ga heen en vertel, het koninkrijk der hemelen is gekomen. Nou, en dat is heel belangrijk. Het koninkrijk der hemelen is het Messiaanse rijk. Het Messiaanse koninkrijk. En bij dat Messiaanse koninkrijk is geen ziekte meer. Is geen onvolmaaktheid meer. In het Messiaanse koninkrijk, daar is het allemaal volmaakt. Want daar is Jezus koning. Daar heeft hij het allemaal voor het zeggen. Dan is er geen tekortkoming meer. En weet je, daarom zei er Jezus, ga en verkondig, het koninkrijk is gekomen. Genees de zieken, genees de blinden, de lammen. Want het koninkrijk is gekomen. Maar we weten, het koninkrijk is verworpen door het Joodse volk. Het Joodse volk is in de diaspora terechtgekomen. En het koninkrijk is er vandaag niet. Het zal straks komen. Straks als Jezus terugkomt. En als we nu de gedachte hebben van we hoeven niet ziek te zijn en we hoeven geen onvolmaakt leven te leiden, dan heb je soms het idee, dan heb je eigenlijk het idee van ik leef nu in het koninkrijk. De Heer Jezus is nu koning hier op aarde. En dat zult u ook ervaren. Gemeenten die mijns inziens charismatisch dwalen, die verkondigen nu al, Jezus is nu koning hier op aarde. We leven nu in zijn koninkrijk hier op aarde. Terwijl het koninkrijk pas opgericht zal worden als Jezus op aarde terugkomt. We gaan dus als het ware te ver in de tijd vooruit. Want zover is het nog niet. We leven nu in een tijd waar de Heer Jezus nog niet de koning is op aarde. Dus met name die tekengaven, die staan in verbinding met de boodschap aan Israël van de Heer wil zijn koninkrijk hier op aarde oprichten. En het is niet gebeurd. En dan zie je inderdaad ook, net wat ik zei vanuit de Timotheusbrief, dat je na de verwoesting van Jeruzalem ziet dat die tekenen en wonderen eigenlijk niet meer nodig waren ter bevestiging van het volk van Israël. Daarbij, en dat is een zaak van een heel andere orde, daarbij wil ik absoluut niet zeggen dat God geen wonderen doet. Dat God niet kan genezen. Dat God niet kan ingrijpen in iemands leven. Natuurlijk kan God dat. En het is niet zomaar dat wij elke zondagmorgen hier bidden voor onze zieken. En dat wij dinsdagavond bidden voor hen die ziek zijn, want dan vragen we aan de Heer of de Heer hen genadig wil zijn. En de Heer die kan hen genezen, maar niet meer als een soort teken. Zo van, zie je nou wel dat God bestaat? Helemaal niet. Maar als genade, als barmhartigheid. Er staat in de Bijbel dat wij onze wensen door gebed en smeking bij hem bekend mogen maken. En daar staat er niet dat hij al onze wensen zal vervullen. Maar er staat wel dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten vervullen. En dan is het geweldig dat wij hen die het moeilijk hebben of hen die ziek zijn bij de Heer mogen brengen. Maar laat het zo zijn, alsjeblieft broeders en zusters, dat ons geloof er niet van afhangt of we nou wel die tekenen en wonderen zien. Maar dat ons geloof ervan afhangt van, kennen we de Heer Jezus? Kennen we zijn woord? Kennen we zijn belofte? En dat we gaan staan op zijn belofte. Dat is de basis van ons geestelijk leven. Mensen die anders willen, ik heb wel eens gezegd, ongeloof blijft onverzadigbaar zoeken naar tekenen en wonderen. Het is nooit genoeg. Maar wat ben ik blij dat ik tot rust gekomen ben in het woord van God. Dat dat mijn basis is. En dat ik mag weten dat door genade Gods geest in mij gekomen is. Dat ik opnieuw geboren ben. Dat Gods geest mij bekwaam gemaakt heeft om hem te dienen. En dat die zalving die ik van hem ontvangen heb ook altijd op mij zal blijven. En natuurlijk dat ik, zoals er staat, streef dan naar de hoogste gave, dat die gave zich steeds meer in mijn leven mag openbaren. Gaat niet vanzelf. Dat gaat alleen door, ja, als het ware uitleveren aan de Heer. Zeg, Heer, gebruik me maar. Wilt u mij maar vullen? Wilt u mij maar gebruiken? En weet u, wat de Heer bij mij doet, wat de Heer bij velen van ons doet, dat wil de Heer ook bij u doen, in uw leven. Ik zou u willen uitnodigen vanavond om u open te stellen voor de werking van Gods geest. Hij wil je leven vullen. En dat gaat helemaal niet gepaard met allerlei spectaculaire dingen. Hij wil je leven vullen. Reken af met dat geloofsleven van je zegt, nou, ja, is dit het nou? Maar hij wil je leven vullen en ja, laten we daar met elkaar ook voor bidden. Amen. Zullen we dat doen in dat lied 281 uit de bundel Opwekking? Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. 281. Zullen we samen gaan danken. Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn en mochten nadenken, Heer, over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Heer, we danken u voor wie de Heilige Geest is en dat hij in ons leven gekomen is en dat het niet iets is, maar iemand waar we samen mee mogen leven. Iemand die ons leven wil leiden. Iemand die ons duidelijk maakt wat goed is in ons leven en verkeerd is in ons leven. Heer, en ik wil u vragen, wilt u ons helpen om open te staan voor de stem van uw Heilige Geest? Heer, de stem van de Heilige Geest wordt soms zo overschreeuwd door alles, al het geluid van deze wereld. We hebben soms niet meer de moed of de tijd om stil te worden, om naar die stem te luisteren. En nu op dit moment, Heer, willen we graag naar de stem van uw geest luisteren. Uw geest die gekomen is om de Heer Jezus groot te maken. Uw geest die gekomen is om ons uit te leggen wat er in de Bijbel staat. Uw geest die gekomen is om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Heere, wilt u door uw Heilige Geest in ons, in mij, in de gemeente spreken. Zoals we ook in het boek van Openbaring 7 keer kunnen lezen, dat we onze oren moeten openen voor hetgeen wat de Heilige Geest tot de gemeente zegt. Heer, we danken u. We danken u voor het werk van de Geest. We danken u ook voor vanavond. En wil u vragen, wil u ernstig vragen, Heer, wilt u ons vullen met uw Heilige Geest? Heer, er zijn soms zoveel dingen in ons leven die de vervulling van uw Heilige Geest in de weg staan. Zorg in ons leven, gebondenheid, verborgen zonden. Heer, wilt u het wegnemen? Wilt u ruimte maken in ons leven, zodat u ons leven wilt vullen? Zodat u ons kunt gebruiken? Want u heeft ons gezalfd. U heeft ons een taak gegeven. Een taak in de gemeente. Een taak in ons gezin. Een taak op ons werk. Heer, want u zegt dat wij in alles, of het nou in het gezin is, of op ons werk, of in de gemeente, in alles u mogen dienen. Heer, wilt u ons volmaken van uzelf. Dat we vanuit die kracht, vanuit die volheid, u mogen dienen. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons bewaren voor verwarring? Wilt u ons bewaren voor verleiding? En wilt u ons maar heel dicht bij u, Heer Jezus, en heel dicht bij uw woord houden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het is nog zo'n vrij onbekend lied in Johannes de Heer 869. Dat willen we als slot zingen. 869. Wacht gij op de volle zegen van des Heilige Geestes kracht. Wilt ge een vat zijn tot Gods eer, ziet ge uit naar overwinning en meer vrucht hem toegebracht is uw arbeid voor de Heer. En dan waarom langer dan in geestes armoede leven, daar de Heer toch altijd veel meer geeft om te geven, heeft om te geven. Nou, laten we proberen om te zingen. We gaan eerst een keer luisteren naar het orgel en dan gaan we het samen zingen. En dan zou ik voor willen stellen om het eerste couplet, het tweede couplet en het derde couplet te zingen. 1, 2 en 3. En dan zingen we het. Na het tweede couplet de zegenbeden en het derde couplet tot slot. Oké, 1 en 2, dan de zegenbeden en het derde couplet. Nou, doe uw best. Laten we het proberen. Oké. Thank you. Laten we heen gaan onder Gods rijke zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de volheid van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we hem mogen ontmoeten. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen. Nou, laten we het derde couplet nog even proberen.